Zo, daar zitten jullie. Bram, Joost, Rona, Saved by Jesus. Bram heeft dan nog niet zo'n shirt aan, maar hij is wel saved by Jesus. Hoor. Dit is jullie dag. Jullie keuze. Vandaag draait het om jullie. Ja. Jullie beslissing waar je voor gekozen hebt. Vanochtend is een speciale ochtend voor de dopelingen, want zij worden vandaag begraven. In Colossenzen 2 vers 12 staat, toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En als we alleen die tekst zouden hanteren en toepassen, dan was het niet zo best met ze. Hè? Dan werden ze alleen maar begraven. Maar we gaan vandaag ook een opstanding meemaken. 3 keer. In een nieuw leven. Ik heb eens gelezen dat, ik weet niet precies in welke tijd, maar alvast in Amerika als er mensen gedoopt werden, volgens mij was dat in de tijd van de slavernij, dat hielden ze heel lang onder water. Dat ze een beetje het gevoel kregen wat het was om te sterven. Ja. Goed, vanochtend worden jullie er ook weer uitgeteeld hoor jongens. Laat jullie liggen. Ja. Want in Colossenzen 2 staat ook nadat begraven zijn. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Dus wees maar niet bang. Het komt helemaal goed. Je wordt weer uit het water getrokken. Op je voeten gezet in een nieuw leven met Jezus. Goed, gedoopt worden. Waarom laat je je nou dopen? Waarom is het niet genoeg om gewoon te geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is? Dat je gereinigd bent door het bloed van het lam. En daardoor bij God mag komen, gerechtvaardigd. Waarom moet je je laten dopen? En er wordt ook wel eens gezegd. Dat als iemand zich laat dopen, dat hij gehoorzaam wil zijn aan het woord van God en aan God de Vader. Naar gehoorzaamheid. Ja, er is heel veel te zeggen over dopen. Ik ben er een tijdje mee bezig geweest en ik moet een keuze maken over waar ik het over heb, want anders wordt het veel te laat. Hè? En dan zeggen jullie, ja, nou weten we het zachtjes aan. Maar goed, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan. Waar begint gehoorzaamheid? Dat begint al bij, als je zo klein bent, dan moet je gehoorzaam zijn aan je ouders. In het begin is dat niet moeilijk, want je hebt gewoon niks te vertellen. Je bent klein en je huilt hooguit. En je ouders zorgen voor je en die bepalen wat goed voor je is. Word je een beetje groter, dan ga je merken dat je een eigen wil hebt. En verhipt houden er nog rekening mee ook. En dan kan je gaan kiezen of je gehoorzaam wil zijn of niet. Als je een beetje klein bent, heb je toch nog niet zoveel te vertellen, maar je gaat wel kiezen. En hoe ouder je wordt, hoe meer er van je eigen keuze afhangt wat je gaat doen. En dan komt een dag dat je helemaal zelf bepaalt hoe je je leven inricht. En dan hebben je ouders eigenlijk niets meer over je te vertellen. Je mag nog wel luisteren naar een raad, maar jij beslist. En je mag ook kiezen of je luistert naar een raad. Maar gehoorzaam zijn is dan heel wat anders. Dus gehoorzaam zijn heeft ook met kiezen te maken. Er zijn ook dingen waar je gewoon gehoorzaam moet zijn. Nou, neem je baan. Als je je baas zegt van doe dit of doe dat. En je zegt, nou daar heb ik geen zin in. Je bent dus niet gehoorzaam aan. Wat je eigenlijk verplicht bent om te doen. Want je hebt gewoon een contract getekend. Maar je zegt, nou dat doe ik niet. En dan heeft dat gevolgen. Dus eigenlijk moet je gewoon gehoorzaam zijn aan je baas. Als je zelfstandig bent, ligt het ietsjes anders. Ja, ik zie mijn broer heen even zitten. Die denkt, baas. Nou, misschien moet hij weer op een andere manier gehoorzaam zijn aan zichzelf. Want anders komt er ook niks van terecht. En als je in Nederland woont, dan moet je de Nederlandse wet gehoorzamen. En het kan heel lastig worden als je dat daar niet aan wil voldoen. Als je zegt, daar heb ik geen zin in. En dan heb je ook kans dat je in aanraking komt met justitie, met alle gevolgen van dien en niemand kiest daarvoor. uitzondering altijd daar gelet. Als je als soldaat bent in het leger, dan heb je ook gewoon te doen wat er tegen je gezegd wordt. Stel dat je een soldaat bent en je zegt van, ze bekijken het, ik doe het gewoon niet. En je bent in een oorlogssituatie, dan wordt dat heel lastig voor een leger. Dan komt er niet veel van terecht. Dus dan is het ook goed om gehoorzaam te zijn. Ik was zo aan het zoeken naar wat is gehoorzaam zijn. En dan kwam ik een stukje tegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben heel veel mensen meegewerkt aan het uitroeien van miljoenen mensen. Die waren gehoorzaam aan de opdracht van een meerdere. En waren dat dan allemaal onmensen dat ze dat deden? Er is een proef gedaan, meerdere keren, maar eentje die ik even uitlicht, door een wetenschapper Milgram, in het begin van de jaren 60, hoe ver een mens kan gaan om in gehoorzaamheid dingen te doen die van hem gevraagd worden. En het bleek, als je het zo langzamerhand opbouwt, dat een mens heel ver kan gaan in gehoorzaamheid, ten koste van een ander. Om vooral ook zelf niet als zwak of minder te worden afgeschilderd. Zeker 60% van de mensen die hadden meegedaan aan die proef, deden ze vrijwillig, die waren bereid om, als ze er werden vragen gesteld, en als het dan fout antwoord was, moesten ze een knopje drukken, en dan kreeg degene die die vraag moest beantwoorden, kreeg een stroomstoot. Dat was niet echt. Maar degene die dat deed, die zag die ander niet. En die dacht dat het ook echt gebeurde. En elke keer als het weer een fout antwoord werd die stroomstoot een beetje opgevoerd. En mensen waren zelfs zo ver, wilden zelfs zo ver gaan in gehoorzaamheid. Omdat ze dachten, ja, het is niet helemaal mijn verantwoordelijkheid. Hè? Ik krijg die opdracht, die ander is verantwoordelijk. En ik hoef het alleen maar te doen. We waren bereid heel ver te gaan. Heel ver. En als je dat wil meer over de wetigheid, maar opzoeken op het internet. Dus door verkeerde loyaliteit kun je dus ook gehoorzaam zijn aan heel verkeerde dingen. En dan kun je ook verkeerde dingen gaan doen. Als je je verschuilt achter de macht en het gezag van een ander. Gehoorzaamheid kan dus een goede uitwerking hebben in je leven. En als je je richt op wat goed is voor jou en voor je medemensen, voor het belang van de ander. En het kan heel negatieve gevolgen hebben als je gehoorzaam bent aan meerderen die kwade bedoelingen hebben en jou daarvoor willen gebruiken. Dus om te weten waar je gehoorzaamheid aan geeft, is het nodig meer te weten over de persoon of de instantie die iets van je vraagt of opdraagt. Dus het begint met een keuze. En dan ga je je vertrouwd maken met waar je voor wil gaan kiezen. Als iemand wil kunnen gehoorzamen, begint dat met degene te leren kennen. Door het kennen ga je iemand vertrouwen. En als iemand vertrouwt, kan je ervoor gaan kiezen om ook gehoorzaam te zijn. Als je zomaar iemand tegenkomt en die zegt van nou, doe dit en doe dat. En dan gaat het helemaal super met je. En je kijkt naar het leven van die persoon en zegt, ja, je hebt er ook een lekker zootje van gemaakt. Dan zeg je, dikke neus, dat doe ik niet. Ga eerst je eigen leven maar eens op de rails zetten. Je gaat niet zomaar in op iemand. En als ik zomaar tegen iemand zeg, joh, je moet komen en laat je dopen. En dan zou ik het graag vinden als iemand zei, oké, ik spring er gelijk in en doe het maar. Je begrijpt dat iemand eerst wil weten, waar gaat dat over? Als je er nog nooit van gehoord hebt. Dus je wilt toch eerst weten of iemand die iets zegt te vertrouwen is. Gehoorzaamheid aan je ouders ligt voor de hand, omdat je ouders het recht hebben gezag over jou uit te oefenen. Gehoorzaamheid aan de wet van Nederland wordt ook van elke Nederlander verwacht. En als je je daaraan houdt, mag je ook rekenen op bescherming. En de voordelen van de Nederlandse staat. Gehoorzaamheid aan je werkgever, door te doen wat er van je verwacht wordt, maakt dat je gewoon een zelfstandig leven kan leiden. Omdat je dan een salaris verdient. En dit zijn vormen van gehoorzaamheid die de meeste mensen voor de hand liggen en gewoon goed voor je zijn. Maar nu gehoorzaamheid aan het woord van God. Definitie, het gehoor geven aan, dat wil zeggen je volledig willen richten op een boodschap. Christelijk gehoorzaamheid wil dus zeggen dat je de voorrang geeft aan wat je geloof je ingeeft bij beslissingen in je leven. Als u door het horen van woorden van God, het zij door gesproken woorden van een ander mens, of door het lezen van het woord van God, of als u er een boek over leest, en je gaat dan belangstelling krijgen wat het inhoudt om geloof te hebben in God en Jezus, en je gaat je daar meer in verdiepen, en je gaat zien dat wat God zegt waar is, en je gaat hem daardoor beter leren kennen. Dus door vertrouwd te gaan worden met wie God is en wat het werk is wat Jezus volbracht heeft, komt er een stuk vertrouwen in je. En wat hij zegt en voor je, wat hij voor je wil betekenen. Als er vertrouwen groeit, komt er ook de wil om hem gehoorzaam te zijn en te doen wat hij zegt. Moet je God en Jezus dan eerst helemaal leren kennen? En moet je daar misschien wel vele jaren in steken? En kan je hem dan pas gaan vertrouwen en doen wat hij zegt? Ik denk dat het met geloof ook nog een beetje anders werkt. Omdat geloof in jou wordt bewerkt door de Heilige Geest, kan die jou al heel snel overtuigen. En dat wat je hoort over het volbrachte werk van Jezus en de overweldigende liefde van God, die alle verstand erboven gaat. Daardoor is het mogelijk dat wanneer je hoort over het evangelie van Jezus, je daar vrij snel aan over kan geven. En reageert op die boodschap van Jezus die in Marcus 16 vers 16 staat. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden en zal gered worden. Ik denk maar even aan die kameling uit Moreland, kam de zee. Er werd hem het evangelie uitgelegd aan de boeken van Jesaja. En hij was gelijk overtuigd en zei, daar is water. En hij werd gedoopt. Zo snel kan het gaan. Omdat wat God is ook waar is. Hè? Romeinen 6 vers 4 zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat is wat de waterdoop betekent, een getuigenis tegenover iedereen, dat je een stap genomen hebt om je oude leven en zelfgerichtheid af te leggen en dat je ingaat op de uitnodiging van Jezus Christus om hem te volgen en deel te worden van zijn gemeente. Ik heb me ook zo eens aflopen vragen, waarom ging Johannes nu dopen door onderdompeling? De Joden waren afkerig van alles wat niet volgens de wet was. Dus als Johannes iets was gaan doen wat helemaal niet klopte met die wet, dan had je op veel tegenstand kunnen gaan rekenen. Maar de mensen kwamen massaal naar hem toe en ze lieten zich dopen. Het was voor de Joden helemaal niet zo vreemd. Ze waren vertrouwd met reinigingsrituelen. In het Oude Testament lezen we vele malen dat de mensen zich moesten reinigen met water. Deze reiniging was geen bad en met zeep en om het vuil van modder of stof af te wassen. Maar een reiniging om tot God te kunnen naderen. Toen Mozes met het volk Israël bij de berg Horeb of Sinai kwam, wilde God daar aan zijn volk zich openbaren en hen zijn wetten en regels bekendmaken. En het volk Israël moest zich reinigen voordat ze bij die berg mochten komen. En daarna zou Yahweh tot hen zijn geboden geven. En zou tot hen spreken. Dit deden zij door zich onder te dompelen. En hun kleren te wassen. Het was een rituele reiniging om tot God te kunnen naderen. Het was ook de eerste keer dat het van hen verlangd werd. En later, kort daarna, als de tabernakel klaar is en ingericht wordt, lezen we dat Mozes Aaron en zijn zonen moest wassen. Om hen toe te wijden aan de dienst van God en de tabernakel. Niet dat Mozes hen met een borstel en een paar doeken begon te schrobben, maar hij zag erop toe dat ze zich onderdompelden in water en zo geheiligd werden om dienst te kunnen gaan doen in de tabernakel. Bij de tabernakel werd in de voorhof een groot wasvat neergezet voor reiniging. Een heel leuk detail. Als je het voorhof van de tabernakel binnenkwam, stond daar eerst het offeraltaar. Het is dus eerst nodig om gereinigd te worden door het offer. Verlost te worden van je zonde. En daarna kwam je het wasvat tegen. Om je te reinigen, om dienst te kunnen doen in de tabernakeldiensten, later in de tempel. Het woord voor deze handeling is ragats. Wat bij ons vertaald is in wassen. maar het betekent zuiveren. Godsdienstig rein maken. Het is niet wassen met water, maar zuiveren door water. Het wasvat van de tabernakel was niet zo groot. En het diende vooral om de handen en voeten te wassen. Zich geheel reinigen deden ze op plek waar meer water was, om helemaal ondergedompeld te kunnen worden. En het wasvat was om de handen en de voeten weer te reinigen, omdat ze door het stof hadden gelopen en zo rein verder te kunnen gaan. Toen Salomo de tempel bouwde, werd daar een heel groot wasvat neergezet. En dat werden ze ook wel de zee genoemd. En daar konden ze zich helemaal in onderdompelen. Ik heb een beetje uitgerekend. Het was ongeveer 80.000 of 120.000 liter. Hing er een beetje vanaf waar je opnam. Dat is ongeveer 10, nou, is een doorsnee van 10 meter. En dan kom je ongeveer als het 1,5 meter water in staat. Daar ben ik een beetje van uitgegaan. Want je moet die kopje onder. Dus het was een flink ding. En in de tijd van Jezus was het wasvat zo groot dat daar 12 priesters tegelijk in konden om zich te baden. En ook waren er op diverse plaatsen in de tempel, in het tempelcomplex, maar ook in heel Jeruzalem, plekken om je te reinigen. En deze wasvaten of wasplaatsen werden de mikva of mikwe genoemd. Wat vergaarbak van water betekent. Ik heb gelezen dat voor de vele Joden was het nog belangrijker om zo'n wasplaats te hebben als een synagoge. Want voor een synagoge waren er minimaal 12 mannen en nog wat andere dingen nodig. En zo'n wasbak, om je te reinigen, kon je zelf in. Maar er was altijd toezicht nodig. Er moesten altijd een paar mensen zijn die zagen, toezicht hielden, dat jij gedoopt werd. Je kon het dus nooit stiekem doen. Als je toewijde, dan wijde je toe en dan zag iedereen het. Dus het is helemaal niet gek om zo meteen ten aanzien van een heleboel hier het water in te gaan. Het heeft zijn oorsprong in het verleden. We lezen ook wel dat Jezus bij een blinde man slijk op zijn ogen doet. En dan zegt, gaat je wassen in badwater Siloam. Dat was zo'n mikwe. Zo'n plek om je te kunnen reinigen. Die man waste zijn ogen. Hij ging natuurlijk het water in. En daardoor reinigde hij zichzelf. Dat is een hele mooie dubbele betekenis. Dus zo'n mikwe was nooit bedoeld om gewoon vuil te reinigen, van vuil. Maar als een rituele reiniging, om je toe te wijden aan de dienst van God. Het water moest ook bronwater zijn, levend water. Soms bijgevuld met ander, maar het moest vanuit uit een bron zijn. Dat badwater van Siloam was een soort bron, een poel. Of in een rivier, waar stromend water was. Ik las ook nog dat stukje van Nicodemus met Petrus. Of met Jezus. Toen Jezus zei over wederom geboren worden. Toen zei hij, moeten we dan ingaan in de moederschoot? En dan denk je van, kan toch niet? Maar hij bedoelde dat ook helemaal niet. Want die mikwe werd ook wel bedoeld als een moederschoot of een baarmoeder. Waar je als het ware eerst meer in afdaalt. In sterft, om het zo maar te noemen. En dan weer opnieuw geboren uitkomt. Dus hij had geen flauwe opmerking over teruggaan in de moederschoot. Hij begreep best wat Jezus bedoelde van, ik moet dus overnieuw geboren worden en daar moet ik iets voor doen. Want dat onderdompelen stond gelijk aan zelfvernietiging van de oude mens en wedergeboorte tot nieuw leven. Bij de onderdompeling breek je je oude leven af en mag het nieuwe leven uit het watergraf verrijzen. Het was dus ook helemaal niet vreemd dat Johannes een plaats had uitgekozen waar veel water was. En daar begon te vertellen dat de mensen zich moesten bekeren van hun slechte werk, omdat het nieuwe koninkrijk nabij was. De mensen van de tijd van Johannes hadden een verwachting van de Messias. Dus toen Johannes daarover begon, wilden ze wel naar hem luisteren en er ook naar handelen. Vandaar dat heel veel mensen, sommige vertalingen zegt zelfs iedereen, er gevolg aan gaven en zich lieten dopen. En misschien heeft Johannes ook niet eens één voor één iedereen er zo, want er kwamen er veel hoor. Maar heeft hij gewoon toegezien, zoals dat normaal was, dat de mensen zich onderdompelden. De doop van Johannes was een doop van bekering. De Joden waren gewoon zichzelf te reinigen door onderrompeling. Het mikwe had voor de mens in de tijd van het Oude Testament al de betekenis van een graf. Watergraf. Door de onderdompeling in de mikwe gaat de mens ten onder, staat hij tijdelijk buiten het leven, is hij even dood. Zodra hij boven water komt, is hij opgestaan tot een nieuw leven. Onderdompelen heeft dus altijd betekenis gehad van sterven aan je situatie op dat moment en opstaan als een nieuw mens. Dat toezichthouder, dat had ik nog een woord, lief aan af. Dat was dus heel normaal dat er altijd mensen bij waren als je gedoopt werd of je er zelf onderdompelde. Zo'n mikwe moest ook nog 1,20 diep zijn, tenminste een laagje van 1,20. Maar het mocht ook met 60 centimeter, maar dan moest je gaan liggen. Ik sta hier even te kijken. Nou, het is geen 60 centimeter, maar je kan wel helemaal onder water. En dat is de bedoeling. Dus voor de Joden was dopen de onderdompeling om gereinigd te worden van een bepaalde taak of toewijding. Een normale gang van zaken. Het is dus ook niet zo raar dat Jezus naar Johannes toe kwam om daar ten aanschouwen van iedereen ondergedompeld te worden. Om zo gereinigd, geheiligd aan zijn taak te kunnen beginnen. Hij deed dat niet stiekem, maar onder toezicht. Er waren mensen bij, Johannes en nog veel anderen. Ook op dat moment kwam de Heilige Geest op hem, toen hij uit het water kwam, om duidelijk te maken dat hij de gezalfde was, begiftigd met de Heilige Geest, klaar voor zijn grote taak. Of Jezus die reiniging echt nodig had, weet ik niet zeker, maar en Johannes vond dat alvast ook helemaal niet, want hij zei dat Jezus hem moest dopen en niet andersom. Maar waarop Jezus zegt, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Hier komt ook de gehoorzaamheid van Jezus duidelijk aan het licht. Doordat hij zich openlijk liet reinigen om zijn taak te kunnen beginnen, gaf hij ons hiermee een voorbeeld gehoorzaam te zijn aan de wil van de Vader. Jezus was een zoon van Abraham, besneden op de 8e dag, had van jongs af aan de wet en de profeten bestudeerd, was de zoon van God, zoals hij tegen Maria zei, moet ik niet bezig zijn met de dingen van mijn vader, toen ze hem aan het zoeken waren en hij in de tempel was. En toch ging hij ons voor in de doop der onderdompeling, omdat hij de Vader in alles gehoorzaam wilde zijn. Hij was vertrouwd met de Vader en kende hem als geen ander. Johannes doopte tot bekering in afwachting van de Messias, de koning die verlossing zou brengen, toewijding van verwachting. Het je laten dopen door onderdompeling, het afleggen van je oude mens en als een nieuwe gereinigde, geheiligde, toegewijde mens weer uit het watergraf opstaan, is gewoon gehoorzaam gevolg geven aan de woorden van Jezus dat iedereen die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, behouden zal worden. Om een beetje compleet te zijn, ik heb nog zitten zoeken naar hoe het nu zit met het besprenkelen van baby's, wat ook wel kinderdoop wordt genoemd. In de Bijbel wordt nergens over babydoop gesproken. Of doop kleine kinderen. Jezus zegt wel, laat alle kinderen bij me komen en dan kan ik ze zegenen. Maar waarom worden dan zoveel baby's besprenkeld en zegt men dat ze gedoopt zijn? Tot ongeveer het jaar 300 werden alleen mensen gedoopt door onderdompeling, na zich bekeerd te hebben. Op volwassen leeftijd dus. In die tijd kwam keizer Constantijn de Grote aan de macht in het Romeinse Rijk. Die had iets met het christendom. En tijdens zijn regering kwam er een eind aan de christenvervolging. En deze keizer gaf bescherming aan de christenen, waardoor er velen waren die christen werden. En dat had dan ook weer zo zijn voordelen. En je werd beschermd. Er werd in die tijd dus ook meer gedoopt, mede omdat het bewijs was dat je christen geworden was. Toen kwam de katholieke kerk in die tijd met de boodschap dat kleine kinderen vanaf hun geboorte zondig waren. En als zij stierven, zij niet in de hemel kwamen, maar in een voorgeborgte. Het werd dus nodig gehad deze kinderen al te dopen, waardoor ze bij het lichaam van Christus behoorden en zij naar de hemel zouden gaan in geval van sterfte, zei men. In die tijd was de sterftecijfer bij kinderen onder 1 jaar behoorlijk groot. U begrijpt dat als je met deze boodschap wordt overgoten, je het beste voor je kind wil en dus doet wat mensen die er verstand van hebben, zeggen wat je doen moet. En omdat kleine kinderen nog erg kwetsbaar waren en onderdompeling als risico werd beschouwd, is men de kinderen gaan besprenkelen in plaats van onderdompelen. En later werd er gesteld dat de kinderdoop in plaats van de besnijdenis was, waardoor het verbond van God, wat God met Abraham sloot, overging door de besnijdenis in zijn nageslacht. Vandaar de term verbondskinderen. De reformatie heeft daar niets aan veranderd. En die heeft het overgenomen van de katholieke kerk en zo gelaten. En ze zijn ook gewoon doorgegaan met kinderen dopen. Maar in de Bijbel en in de jonge kerk was geen sprake van kinderdoop, maar alleen van doop na bekering. Als een afleggen van de oude mens. Ik heb het al meer gezegd. Begraven worden met Christus en deel hebben aan zijn opstanding. Door weer uit het water te komen als een nieuwe, gereinigde, toegewijde schepping. Vanochtend worden Bram Koert, Joost van Oeveren, compleet, hè? Rona Nakasi, worden gedoopt. Zij geven gehoorzaam gevolg aan de oproep van Jezus dat iedereen die gelooft en gedoopt is, zal worden gered. De doop van Johannes was er een van bekering. De doop in Jezus is na in geloof te hebben aangenomen dat Jezus voor je zonde gestorven is en jouw schuld op zich genomen, een begraven van de oude mens en een opstanding als nieuw mens aan God toegewijd. Ze gaan hier niet in bad om gewassen te worden. We nemen geen blokje zeep mee. Hè? Geen borsteltje, geen washandje. We geven uiting aan een geloof door zich te laten dopen. Om zo gereinigd en geheiligd te worden, om samen met alle heiligen zich toe te wijden, dienstbaar te kunnen zijn als wederom geboren mensen. In dienst van God. Je oude mens is gestorven en begraven in het waterbad. En er is geen enkele aanklacht van schuld meer. Je schuld is weggedaan. Afgewassen. Je bent er compleet van gereinigd. Wat dood is, heeft geen recht meer. Je begint een nieuw geheiligd leven. Wat je samen met God en Jezus door de Heilige Geest mag gaan leven. En daarom bidden we straks ook voor jullie om gedoopt te worden in de Heilige Geest. Om toegerust te worden. En toegerust te zijn voor je nieuwe roeping. Te leven in afhankelijkheid van Hem voor wie je gekozen hebt. En kies te volgen in gehoorzaamheid. Omdat je Hem vertrouwen kan. Dat Hij met je meegaat in alle situaties van je leven. Dan leer je van Hem. En neem je zijn juk op je. Omdat Hij nederig is en zachtmoedig van aard. Zachtmoedig van hart. En dan wil je zijn geboden gaan opvolgen. En gehoor geven aan zijn oproep God lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Je leeft niet meer voor jezelf, maar Christus leeft in jou, waardoor jouw leven steeds meer op dat van Hem gaat lijken. Vandaag is voor jullie een nieuw begin van een leven met God. Je zult het gaan merken dat als je de weg die je vandaag bent ingeslagen om gehoorzaam te zijn aan degene die te vertrouwen is, dat wat Hij zegt waar wordt in je leven. En wordt het vanaf nu alleen maar roze geur en maneschijn? Dat is niet mijn ervaring. Maar één ding weet ik wel. Als je een boeiend, vruchtbaar en kostbaar leven mag gaan leiden. God toegewijd tot eer van zijn naam. Het gaat in de eerste plaats niet meer om jezelf. En dat jij er beter van wordt. Je gaat er steeds meer naar verlangen dat God eer ontvangt met wat jij doet en waar jij mee bezig bent. Wij willen vandaag gehoor geven, en ik kijk even zeker naar jullie, maar we doen het met elkaar aan de oproep uit Matteüs 28, vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En dat gaan we zo meteen doen.